个帽子啊，我不累。
Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom op deze avond. Het thema van deze avond vanavond is goeroes en charisma. En het is ook meteen de naam van een boek dat ik onlangs heb geschreven. Een boek dat ook mede is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring. En ik vind het erg leuk om hier voor een groter publiek daar iets over te kunnen zeggen. En ik vind het ook heel erg leuk om daar samen met Douwe Tiemersma iets over te kunnen zeggen. Douwe Tiemersma, die daar zelf als leraar ook middenin staat en die ook heel veel met deze materie te maken heeft. En bovendien zijn Douwe en ik ook nog eens allebei filosoof. Dus het is ook leuk om dat op filosofisch niveau met elkaar door te spreken. Deze avond wordt georganiseerd door de Stichting Filosofie Oost-West, het Centrum voor spiritualiteit en filosofie. En door het Advaita Centrum. Ik zal zo meteen eerst zelf een verhaal houden van ongeveer 30 à 40 minuten. Waarin ik ook wat beeldfragmenten zal laten zien. Vervolgens komt Douwe aan de beurt, die ook een verhaal houdt. En dan zal er gelegenheid zijn om wat te pauzeren. Dat zal zo 21:50 zijn. En na de pauze, om 21:00, dan kunnen we overgaan tot de discussie met de zaal. Ik wil u ook daarom vragen om eventuele vragen die bij u opkomen, bij de verhalen voor de pauze, om die heel even op te sparen. En dan kunnen we dat na de pauze echt in groter verband, zeg maar, met elkaar doornemen. Het onderwerp goeroes is natuurlijk bijzonder omstreden. Dus er zijn zeer uiteenlopende meningen over dit fenomeen. En ik zie er ook uit naar een erg leuke discussie vanavond. We zullen eindigen rond ongeveer 22:00. En vervolgens is de bar open. Goed. Over de waarde en het gevaar van de spirituele leraar. De ondertitel van mijn boek is Het Ris. Kantenpad van leraar en leerling. Die ondertitel die is er niet voor niets. Ik heb me in mijn eigen leven erg veel met dit pad bezig gehouden. En ik kan uit eigen ervaring zeggen dat dit pad inderdaad riskant is. Met aan de ene kant waarbij er veel op het spel staat. De inzet is hoog, maar de risico's zijn ook hoog. Ik wil heel kort even, als het ware, mijn eigen goeroe-cv met u doornemen. Ik heb daar nog een hele geschiedenis achter de rug. Ik ben op mijn 16e begonnen met TM, Transcendente Meditatie. En daar ben ik ook heus in ingewijd. Toen daarna, op mijn 18e, toen ben ik Theravada-boeddhist geworden. En heb ik 5 jaar lang de boeddhistische inzichtmeditatie beoefend. Aan de hand van de Nederlandse meditatieleraar, de eerwaarde Dharmawiranatha. De eerwaarde Dharmawiranatha is enkele jaren geleden, werd hij ertoe genoopt om zijn monnikspij aan de wilgen te hangen. Omdat hij met erg veel vrouwelijke leerlingen het bed leek te delen. Zonder dat die het van elkaar wisten, waarbij ze allemaal dachten dat zij de enige geliefde van de leraar waren. Goed, dat was dus in zekere zin mijn eerste leraar. En daarnaast had ik een Advaita leraar, Wolter Keers, die helaas al na enige jaren nadat ik hem had ontmoet, overleed. En vervolgens, nadat ik bij meneer Dharmawiranatha was afgehaakt, ik was toen 24, ontmoette ik een andere leraar, namelijk de Amerikaanse spirituele leraar Andrew Cohen. Andrew Cohen is ook afkomstig uit de Advaita Vedanta traditie. Zijn guru is Harilal Pundya. En Harilal Pundya is op zijn beurt weer iemand die zijn inzicht van Ramana Maharshi heeft verkregen. Dus dat is echt de lijn van de Indiase non-dualistische Advaita Vedanta. Ik hoorde dat Andrew Cohen in Amsterdam was. Hij gaf bijeenkomsten en men zei tegen mij, nou, deze man is verlicht. Die moet je echt eens gaan uitchecken. En ik dacht, ja, dat zal wel. En uitermate sceptisch ging ik daar naartoe. En uiteindelijk werd ik daar toch bijzonder door geraakt en bijzonder door geïnspireerd. En zelfs op zodanige manier dat ik besloot om mijn baan in Amsterdam, ik werkte bij NCR, goede baan dus, op te geven, mijn huis op te geven. Een heel mooi huis in het centrum van Amsterdam, waar je heel lang moet wachten. En ik maakte mijn relatie ook uit. Maar die relatie was toch wel niet zo denderend, dus dat was minder zwaar om te doen. Maar in ieder geval, ik maakte dus grote veranderingen in mijn leven. En ik besloot om Andrew Cohen te volgen naar Amerika. Vervolgens heb ik 11 jaar lang in zijn leefgemeenschap, zijn sangha zoals dat heet, doorgebracht als leerling. Aanvankelijk met groot enthousiasme en grote begeestering. Ik voelde dat die verlichting waar Andrew het over had, dat die ook mij deelachtig was geworden. Dat wij dat met elkaar deelden. Wij waren met elkaar ingewijd in een geheim. Het geheim van verlichting, waar de rest van de wereld geen weet van had. En wij zouden alle met elkaar een nieuwe voorhoede vormen die de mensheid op een nieuwe mogelijkheid kon wijzen. Nou, dus dat was het allemaal wel waard natuurlijk. Maar na enige jaren bleek dat om een dergelijke verlichting ook daadwerkelijk vol te kunnen houden, dat we ook het gevecht met het ego moesten aanbinden. Want die verlichting ontvangen is makkelijk, maar om te houden, daarvoor heb je een zuiverheid nodig. En die zuiverheid die moet je voortdurend bevechten door jezelf onder de loep te nemen, elkaar onder de loep te nemen en elkaar zogeheten feedback te geven. Dus we hadden regelmatig bijeenkomsten en vergaderingen waarin we elkaar feedback gaven. Dus elkaar wezen op tekortkomingen, hoe we de leer toch niet helemaal leefden en niet helemaal zuiver op de graad waren. Nou, deze feedback sessie werd eigenlijk steeds heviger en steeds intenser. En ook als we op een gegeven moment niet de hoge standaard naleefden, dan werd daar steeds harder tegen opgetreden. Natuurlijk om het ego een lesje te leren. Want het ego is hardnekkig en het ego wil niet loslaten. Ook ikzelf heb daar allerlei ervaringen in meegemaakt. Het staat beschreven in mijn eerste boek Enlightenment Blues, waar ik zeg maar de tocht zeg maar, van de begeestering tot een uiteindelijke teleurstelling heb beschreven. We moeten soms ons hoofd kaal scheren om nederigheid te ontwikkelen. Want als je je hoofd kaal scheert, doe je afstand van je identiteit en wie je denkt dat je bent en je gehechtheid daaraan. Op een gegeven moment moest ik zelf 100 rebirthing sessies doen. Alweer om de gehechtheid aan wie ik dacht dat ik was te doen smelten en te doen wegnemen. Op een gegeven moment ging Andrew Cohen ook steeds meer ons persoonlijke leven bepalen. Dus als je met iemand in een relatie wilde zijn, moest je dat eerst aan Andrew Cohen vragen of het goed was. En als hij daar niks in zag, dan ging het niet door. En soms zag je er eerst wel in en een paar jaar later vond hij het toch weer niet zo'n goed idee. En dan was de relatie dus ook voorbij. Kortom, die ontwikkeling ging eigenlijk steeds verder en ik had het daar steeds moeilijker mee. Dus de stem van mijn innerlijke twijfel werd steeds sterker. Maar dat is natuurlijk de stem van het ego. Die weerstand heeft tegen de verlichting. Dus die stem van het ego, daar moet je uiteraard niet naar luisteren. Dus ging ik verder. En die innerlijke gespletenheid werd eigenlijk steeds sterker. Totdat ik uiteindelijk na 11 jaar, het was in 1998, was ondertussen ook uitgezonden naar Amsterdam. Waar ook een centrum van Andrew Cohen is gevestigd. Uiteindelijk besloot ik dat ik een stapje terug moest doen. En ik vroeg aan Andrew Cohen of ik iets minder bij de inner cirkel betrokken kon zijn, maar wat meer aan de buitenkant. Nou, dat kon absoluut niet. Hè? Want je was of helemaal aanwezig, of helemaal niet. Hè? Zwart of wit. En toen uiteindelijk werd Andrew Cohen, toen had ik een telefoongesprek met hem. Hij was zo boos op mij dat hij op een gegeven moment schreeuwde: dit is alleen maar jouw ego dat zich tegen mij teweerstelt. You are evil. En op de een of andere manier waren die woorden voor mij het soort signaal dat mij wakker schudde. Het elastiek was gebroken. Ik kon opeens het niet meer opbrengen. En ik dacht, hij is gek of ik ben gek. En dat is het moment dat ik besloot om met die beweging te stoppen. Dat was na 11 jaar. En toen moest ik natuurlijk helemaal overnieuw beginnen. Je staat met lege handen, je vrienden zijn natuurlijk allemaal nog bij die beweging. Maar vooral, je moet je hele wereldbeeld opnieuw doordenken. Want wat is verlichting eigenlijk? En hoe zouden wij dan naar die verlichting moeten streven? En heb je daar eigenlijk überhaupt wel een leraar bij nodig? Nou, vlak voordat ik weg was gegaan, dacht ik van, nou, absoluut niet dus. Je moet je verre houden van iedere vorm van autoriteit die denkt het beter te weten dan een ander. Als iemand zegt, nou kom naar mij en ik help jou wel verder op het pad naar bevrijding, dan moet je heel hard weglopen. We zijn nu een aantal jaar verder, het is 8 jaar verder. En in de afgelopen tijd ben ik daar ook als filosoof nog steeds mee bezig geweest. Ik heb in de tussentijd over Nietzsche ook een boek geschreven. Nietzsche die natuurlijk zegt, word wie je bent. Leef je niet uit aan een ander, maar wees authentiek aan jezelf, aan je eigen natuur. Geef het niet op om een of ander onbereikbaar ideaal na te streven. En geef vooral je eigen lot niet in handen van een autoriteit. En ik denk dat dat ook voor mij als een soort therapie heeft gefungeerd. En vervolgens was er bij mij toch weer wat ruimte om te kijken van ja, dat hele gebied van die spiritualiteit, leraar, leerling, hoe moeten we daar nou mee omgaan? Is er nog ruimte voor de guru? Is er nog ruimte überhaupt voor zoiets als een leraar, leerling? Nou, daarom heb ik dit boek geschreven, Gurus en Charisma. Ik heb in dit boek een onderscheid willen maken tussen verschillende soorten charisma. Het begrip charisma is een heel merkwaardig begrip. We weten allemaal wie het heeft en wie het niet heeft. Maar als je zegt, van ja, maar wat is charisma nu? Dan weet eigenlijk niemand dat uit te leggen. Je zegt ook wel eens, zeggen ze van, iemand heeft het. Of hij heeft het niet. En soms heeft iemand het eerst wel en vervolgens weer niet. Marco van Basten was eerst ontzettend charismatisch. En de KNVB was zo happy dat ze een charismatische bondscoach hadden. En nu lijkt Marco van Basten opeens niet meer charismatisch, terwijl hij niet is veranderd. Is charisma nu een soort persoonlijke uitstraling? Een persoonlijke uitstraling? Of gaat het ook om iets dat wordt toegeschreven aan iemand? Nou, dat laatste speelt blijkbaar ook een grote rol. Als je kijkt naar goeroes en leraren, dan heb ik een onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant leraren die een zogeheten uitbundig charisma hebben. Een uitbundig charisma, dat zijn de leraren die in het middelpunt staan. Die hebben een enorme uitstraling, overal waar zij komen, daar wordt het even stil, daar verstommen de gesprekken. Ze zijn opeens het middelpunt van de aandacht en iedereen voelt van dat is een hele bijzondere man of vrouw natuurlijk. Dus ze stralen iets bijzonders uit. Als deze leraren leerlingen hebben, dan zijn ze ook vaak boven hun leerlingen verheven. En niet in het minst in de opvatting van die leerlingen zelf. Is de leraar uiteraard ver boven hen verheven. De metafoor die die dergelijke leraren vaak gebruiken is, de leraar die heeft water gevonden. Stel je voor, je bent in de woestijn en je bent helemaal zonder water, je bent gestrand. Dan is de leraar die zegt, nou, ik ga water vinden, dat is zijn spirituele pad. En als hij dat vindt, dan gaat hij terug om dat water door te geven aan die anderen. Er was nog laatst in Forma Leegte een interview met een Amerikaanse zen-leraar en die gebruikte letterlijk deze metafoor. Van ja, ik heb het water gevonden en ik geef die door aan mijn leerlingen, want ik ben verlicht en daardoor kan ik hun dat licht doorgeven en hun de weg wijzen naar dat licht, omdat ik het zelf ben. Ik heb het, zij hebben het niet en ik kan het geven. En daar komt bij, zo gauw die leraar dat van heeft gegeven, dan is een taak vervuld. Zo van, nou, ik heb het jou gegeven, vervolgens moet je zelf maar zien wat je ermee doet. Begeleiding? Hoezo? Waarover dan moet iemand begeleid worden? Dus in die zin is er zelf amper sprake van een leraar-leerling relatie. Er is meer sprake van een ontmoeting en daarin gebeurt het, of het gebeurt niet, maar als het gebeurt, nou, dan heeft de leraar zijn taak volbracht, de verlichting is overgedragen en vervolgens moet die leerling dat zelf maar in zijn leven integreren. Het kernpunt is dus, de leraar is verlicht en van een heel andere orde dan de leerlingen. Nou, er zijn natuurlijk verschillende leraren die voldoen aan dit model. En ik heb er eentje genoemd, maar er zijn natuurlijk wel meer te noemen. En dat is Osho. Bhagwan Sri Rajneesh, die in de jaren 80 ook in Nederland heel populair was. Ik heb zelf ook veel video's van hem bekeken, maar voelde me nooit zo aangetrokken om nou sannyasin van hem te worden. Maar zijn uitstraling was inderdaad van, nou, ik heb het, ik kan het je geven, maar dan moet je je aan mij overgeven. Nou, dat is een heel duidelijk model. Er is ook een ander model, en dat zou ik dan omschrijven als bescheiden charisma. Nou, dergelijke leraren, die hebben niet een hele bijzondere uitstraling, althans niet op het eerste gezicht. Als je die op straat tegenkomt, denk je, nou, doodgewone man of vrouw, niks bijzonders mee. Ze komen ook niet zo verlicht over. Wat het dan ook mogen zijn hoor, als iemand verlicht overkomt. Maar, dus alle beelden die mensen hebben van, nou, dat is nou heel bijzonder, die passen eigenlijk niet op zo'n leraar. En door zijn gewoonheid kun je hem ook zelfs ook makkelijk over het hoofd zien. Nou, in mijn boek geef ik daar een beschrijving van aan de hand van de Griekse filosoof Socrates. En Socrates was een klein, dik en lelijk mannetje. En dat altijd maar rondliep op straat en dan zijn mede-Atheners lastig veel van irritante vragen. Waar ze uiteindelijk het antwoord niet op wisten en dat vonden ze van mij heel vervelend. En uiteindelijk is Socrates ook zelfs ter dood veroordeeld. Omdat hij gewoon zo'n lastbaar was. Maar Socrates werd eigenlijk helemaal niet charismatisch beschouwd. Hij werd alleen als charismatisch beschouwd door zijn leerlingen. Dus de mensen die hem heel goed kenden, die veel tijd met hem meebrachten. Alcibiades, een van de leerlingen van Socrates, die zegt van, hij is als zo'n ei met verrassing, wat je ook wel hebt op de kermis. Van buitenaf zie je helemaal niks. Als je het openmaakt, dan zit er iets heel bijzonders in. Dus bij Socrates zie je aan de buitenkant helemaal niks. Maar als je dat openmaakt, als je zijn echte gedachten leert kennen, dan zie je dat hij iets heel bijzonders heeft. Nou, het opvallende ook is van Socrates, is hij is een vriend voor zijn leerlingen. Je kunt gewoon met hem naar de kroeg, en je kunt met hem zuipen, en je kan er overal met hem over hebben. En hij komt helemaal niet over als dat hij nou fundamenteel anders is, of helemaal niet dat hij iets als verlicht is. Dat zegt hij ook helemaal niet van zichzelf. Sterker nog, Socrates zegt voortdurend, ik weet het niet. Waar hij ook zijn medegesprekspartners vaak het wanhoop drijft. Dan zeg ik, nou Socrates, zeg jij dan maar hoe het zit. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb die vraag net zo erg als jij. Van, hoe zou het toch zitten? Je zou kunnen zeggen, het model van zo'n leraar, dus zo'n bescheiden leraar, is dat de leraar niet zozeer iets doorgeeft aan de leerling, dus niet dat er iets wordt overgedragen, maar dat leraar en leerling allebei geraakt worden op dezelfde manier. Dus de metafoor van het magnetisme. Om de een of andere reden is de leraar magnetisch, hij wordt geraakt door iets wat de werkelijkheid doorstroomt, en als dan de leerling bij de leraar komt, dan wordt hij ook geraakt door datzelfde. En dan worden ze allebei door hetzelfde geraakt. Maar ja, de leraar geeft niet iets door eigenlijk. Hij heeft ook niks. Hij wordt geraakt. En die geraaktheid die kan als het ware overslaan. De vonk kan overspringen. Dat noemen we ook wel aanstekelijk onderwijs. Een leraar die aanstekelijk onderwijs geeft, dat is waar de vonk overspringt. Maar er springt niet zozeer iets, een diep inzicht over, maar een vonk. Want het inzicht, dat komt nooit van de leraar, maar dat moet in de leerling zelf worden geboren. In die zin is de leraar, die speelt de rol van een verloskundige. Hij assisteert bij de geboorte van het inzicht. Nou, een woord daarvoor is ook mystagoog. Een mystagoog in de oudheid, dat was iemand die de mystai, de ingewijde in de mysterie, religies, begeleidde op een pad naar inwijding. En dat betekent dat het een hele individuele gids was. Dus niet eenmalig een soort vuurwerk waarbij het grote inzicht doorbreekt. Nee, een geleidelijke weg waarbij op een individuele basis als het ware wordt gecoacht en wordt gegidst. Nou, als voorbeeld van een dergelijk bescheiden charisma heb ik een videofragment uitgekozen van een huidige zenleraar. En dat is de Amsterdamse leraar Nico Tiedeman. En dat stukje zou ik nu graag willen laten zien aan u.
Ja, precies. Ja. Misschien is het eigenlijk de meest belangrijke wereld van onderwijs. Ja. Ja. En meer dan alles wat we kunnen zeggen via taal. Ja, kan via taal zoveel leren. Ja. 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 Bij de toon. En die spreekt natuurlijk ook wel uit dat hij zo zegt van hoe onmachtig je als leraar bent.
Ja.
Dat jij niet eens zoveel kan.
Ja. Nee, dat is heel erg duidelijk. Dat je maar een heel klein beetje vermag. Alleen al op tijd om te proberen de mensen scherp te houden op het ontdekken. Ik heb een heleboel leerlingen die zeggen, ja, maar als Bobby ontdekt, is zo akelig. Ja, maar je ontdekt. En dat is eigenlijk waar het om draait. Dat ze de vrede krijgen, dat ze niet vergeten zijn.
Ja, ik vind dit een mooi fragment, omdat het eigenlijk inderdaad het bescheiden karakter heel duidelijk laat zien. Je ziet hier geen glamoureuze grote man of zo. Je ziet er een aantal mannetjes in een zendo zitten die het eigenlijk ook niet zo goed weten. Die aarzeling die daar voortdurend uit spreekt. Maar ja, als leraar kun je ook eigenlijk helemaal niet zoveel. Je staat ook eigenlijk machteloos en eigenlijk heb je ook niets te vertellen aan die leerlingen. Je kunt hooguit misschien iets tonen en dan maar hopen dat dat iets teweeg brengt bij die leerling. Maar wat het dan is, dat weet je eigenlijk ook niet. En dat niet weten, die aarzeling, die bescheidenheid, dat staat eigenlijk lijnrecht bijvoorbeeld. Ik had ook misschien iets willen laten zien van Osho, maar we kunnen na de pauze kunnen we nog iets van Osho laten zien. Als je bijvoorbeeld Osho ziet, die zit daar echt als een grote mysticus. Een bepaalde bijna hypnotiserende, mystificerende manier. En wat hij uitstraalt is, ik weet iets heel bijzonders. Ik heb het door. En als jullie dat heel goed tot jezelf door laten dringen, dan zullen jullie het ook doorkrijgen. Er valt hier een groot geheim te halen. Het mooie is, dat vind ik bij Nico Tiedeman, de andere leraren die in beeld kwamen, waren gast Tom Lachhouwers en Maarten Houtman, ook zenmeesters, die stralen dat helemaal niet uit, dat er iets bijzonders te halen valt. Integendeel, het is allemaal doodgewoon, heel nuchter Nederlands eigenlijk. Nou, als leraar en leerling beide geraakt moeten worden, waardoor moeten ze dan geraakt worden? Nou, het antwoord is, geraakt worden door eros. Eros is een term van Plato. We kennen die term natuurlijk vanwege de afleiding erotiek en erotisch. Maar daar moet je niet aan denken in de eerste plaats. Eros betekent als gewoon een Grieks woord, seksuele begeerte. Maar bij Plato en Socrates gaat het erom dat die eros eigenlijk verwijst naar een diepgevoeld verlangen, ons grote verlangen naar het goede, naar het goede leven. Eigenlijk verlangen we daar allemaal naar. En het hele idee bij Socrates is dat je die eros kunt opvoeden. Dus in het begin word je misschien verliefd op mooie lichamen, vervolgens word je dan, realiseer je, nee, het gaat niet om je lichaam, het gaat om de ziel van die andere persoon. En uiteindelijk besef je, nee, zelfs daar gaat het mij niet om, het gaat erom dat ik de waarheid wil vinden, dan word je filosoof. En uiteindelijk besef je, nou zelfs daar gaat het me niet echt om. Het gaat me echt om het goede. Dat wat op zich echt goed is. Ik wil goed leven. En dat, die manifestatie van eros, dat is het spirituele verlangen. En dat is wat mensen ook eigenlijk op een spiritueel pad brengt. Eros was bij Socrates een boodschapper van de goden. Eros was een daimon, een boodschapper die tussen goden en mensen bemiddelt. Dus het is als het ware een soort verlangen in de mens dat het die afstand tot de goden weer wil laten overbruggen. Nou, die eros, dat gaat niet alleen maar over onszelf. Het is niet alleen maar dat wij er nu naar verlangen om zelf goddelijk te worden, of zelfs dat wij er naar verlangen om zelf verlicht te worden, of het licht te gaan zien. Nee, die eros, dat is ook een bijna waanzinnig verlangen. Bij Socrates is die eros, die wordt ook beschreven als een vorm van waanzin. Namelijk een groot verlangen dat andere mensen ook bevrijd worden. Niet alleen maar mezelf, maar je kijkt om je heen en je ziet hoe ellendig de wereld er aan toe is. Hoe mensen het vaak moeilijk hebben en worstelen. En dan kan er iets in je opwellen. Ik wou dat die mensen gelukkig waren. En dat je denkt, ja, mijn eigen geluk, oké, nou ja, dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Maar ik wou dat alles goed werd. En om dat te illustreren heb ik een fragment uit dezelfde video uitgekozen waarin Ton Lakhouwers aan het woord komt. Hij moet misschien nog even doorspoelen. Zal ik anders straks mijn verhaal doorgaan? Dat we het zo. Ja? Is goed. Dan ga ik eerst nog even door met de keerzijde van Eros. En de keerzijde van Eros, die is skepsis. Skepsis, dat is het gezonde verstand, nuchtere verstand dat zegt van ja, verlichting, goeroes, waar gaat het eigenlijk allemaal over? De nuchtere kritische houding van de filosoof, zou je zeggen. Hè? Want de filosofie staat ook van oudsher bekend als nuchter, kritisch, ontmaskerend. En het interessante is, sceptisch ten opzichte van goeroes bestaat, staat er zowel vanuit een antispiritualiteit als vanuit spiritualiteit. Dus er zijn mensen die niets moeten hebben van spiritualiteit en die zijn tegen goeroes. Maar ja, dat gaat helemaal nergens over, dan geef je je innerlijke autonomie weg enzovoort. Dus daar moet je je verre van houden. Maar er zijn ook mensen binnen spiritualiteit die zeggen van nee, op je spirituele pad moet je het alleen doen. Je moet je nooit aan een leraar overgeven. Dat is ook een vorm van skepsis. Beide benadrukken het gevaar dat er schuilt in overgave. En dat gevaar is natuurlijk heel reëel. Als je kijkt naar mijn eigen ervaringen bij Andrew Cohen, dan heb ik me daar heel erg overgegeven. En achteraf gezien heeft men het ook wel in de moeilijkheden gebracht. Tegelijkertijd is die overgave natuurlijk een essentieel onderdeel van dat geraakt worden. Want hoe kun je ooit geraakt worden als je niet overgeeft? Het is bijna alsof je besluit van nou, van nu op aan ga ik nooit meer verliefd worden, want het levert me veel te veel moeilijkheden op. Het is een heel verstandige beslissing. Maar dat doen we natuurlijk niet en dat kunnen we niet eens doen. Die overgave vindt plaats vanuit een diepe inspiratie, omdat je niet anders kan. Nou, mijn grote vraag is nu, hoe kun je nou dat verlangen, die eros, wat op zich een heel gezond verlangen is, hoe kun je dat nu combineren met zo'n kritisch onderzoek, die kritische skepsis? Nou, ik heb een soort model proberen te maken, dat is heel eenvoudig. Hè? De verticale as is natuurlijk Eros. Eros is de kracht die ons doet opstijgen, hè? Die we willen transcenderen, willen de hoogte in, naar het hoogste inzicht. De horizontale as die met beide benen op de grond wil blijven staan, dat is skepsis. U zit linksboven, hè? In het linker kwadrant heb je veel Eros, maar weinig skepsis. Dat is qua trant van de ongezonde goeroe. Dus iemand die zijn leerlingen weet aan te zetten tot grote overgave en daar ook voorbij de grenzen gaan. Maar omdat er skepsis ontbreekt, omdat er bijvoorbeeld geen vragen mogen worden gesteld aan de goeroe. Hij wil zichzelf niet ter discussie stellen. De goeroe moet altijd volmaakt blijven. Daardoor is het uiteindelijk een ongezond fenomeen. Want kom je in de valkuil van te veel eros en te weinig skepsis. Dat is mijn eigen diagnose van mijn eigen tijd bij Andrew Cohen. Te veel eros, en die eros daar is op zelf niks mis mee, maar veel te weinig skepsis. Rechtsboven zien we de gezonde goeroe, en dat zou een combinatie zijn van hoge eros en hoge skepsis. Linksonder zie je wat er gebeurt, als je weinig skepsis hebt, maar ook weinig eros, dan heb je een tiran, dus iemand die juist helemaal de mensen niet raakt en aanmoedigt en iets in mensen weet los te maken. En waar mensen ook geen vragen mogen stellen. En rechtsonder, als er dus wel maximale scepticis is, zoals tegenwoordig in de filosofie, maar er is geen eros, want ook eros wordt ontmaskerd. Ja, eros, dat is toch een achterhaald, dat is allemaal projectie en illusie. En eros, het is een soort verlangen naar de baarmoeder, een soort oceanisch gevoel. Dan krijg je de nihilist. Die kan alles ontmaskeren, die kan overal vraagtekens bij zetten, maar de innerlijke motor, die is afwezig. Nietzsche noemde dat de laatste mens. De laatste mens is de consument, die overal ook kan lachen, grapjes kan maken, maar de echte eros, dat vuur dat van binnen brandt, daar is hij niet meer toe in staat. Hij heeft het al doorzien. God is dood, daar kun je niet meer in geloven. En er is geen enkele uitweg en daar moeten we ons gewoon manmoedig bij neerleggen. En dat zag Nietzsche ook als het grote gevaar van onze cultuur, het gevaar van het nihilisme. Nou, ik denk dat we met z'n allen wel een redelijk beeld hebben van wat skepsis is en hoe gezonde skepsis eruit ziet. Maar gezonde eros, hoe moet je je nu gezonde eros voorstellen? En hoe moet eros een rol spelen in die verhouding tussen leraar en leerling? Er zijn natuurlijk de laatste tijd ook diverse schandalen geweest van leraren die wiens leerlingen verliefd op hen werden. En allerlei seksuele affaires. En je zou zeggen, nou, dat is toch wel al te veel eros tussen leraar en leerling. Daar gaat het dus duidelijk niet om. Maar hoe zou je dat dan wel moeten zien? Heb ik weer een modelletje gemaakt. Met een verticale as. De verticale as is het verticale stromen van eros. En het verticale stromen van eros houdt in dat de leerling beseft dat er een verschil is tussen hem en de leraar. Dus de leerling kan zich laten inspireren door de leraar. Sterker nog, hij kan de leraar zelfs idealiseren. Idealiseren is natuurlijk bij ons vaak een vies woord, want dat is illusie. Als je iemand idealiseert, moet je nooit doen. Altijd nuchter blijven. Maar wat ik ook zeg in mijn boek is dat idealisering ook een positieve functie kan hebben, mits het maar in een context plaatsvindt. En mits het ook een tijdelijk karakter heeft. Maar als je iets of iemand idealiseert, dan kan dat het beste in jezelf naar boven halen. Dan kun je voorbij je eigen grenzen gaan. Nou, de horizontale as, dat is het horizontale stromen van eros. Dat betekent vriendschap tussen leraar en leerling. Vanuit de fundamentele gelijkwaardigheid. Overal met elkaar over kunnen spreken. Er is geen enkel onderwerp taboe. En er is ook een hartelijkheid en een wederzijdse genegenheid die heel natuurlijk is. Ik werd vorige week geïnterviewd voor het tijdschrift Inzicht. Dat is een tijdschrift dat ook is gewijd aan de Advaita Vedanta. En we hadden een heel leuk en geanimeerd gesprek. En op een gegeven moment vroeg de interviewer mij van, vind jij nou ook niet dat je een echte verlichte meester kunt herkennen aan het feit dat hij geen vrienden heeft? Ik zeg, hoe bedoel je dat nou precies? Nou, zegt hij, voor bijvoorbeeld Barry Long, dat is een meester uit Oost-Australië, die had geen vrienden, want die man die was zo verlicht dat hij helemaal geen voor- en afkeuren meer had. Dus hoe kun je nou vrienden hebben? Want vrienden betekent dat je de een sympathieker vindt dan de ander. Nou, dan ben je natuurlijk nog niet verlicht. Nou, daar moest ik toch echt wel even over nadenken. Bij mij is juist het vermogen om vriendschap te sluiten een van de kenmerken van een waarachtige leraar. Een van de dingen waar ik ook de Andrew Hensel op heb afgehaald, is dat het uiteindelijk niet mogelijk was om met hem bevriend te zijn. Hij had geen vrienden, alleen bewonderaars. Zoals ook popsterren vaak geen vrienden hebben en alleen maar bewonderaars. Het was niet mogelijk om een normale menselijke relatie te hebben. Dus die horizontale eros, die was volkomen afwezig. Nou, omgekeerd komt het tegenwoordig ook voor dat de leraren zijn die zeggen van, ja, ik ben eigenlijk niet echt een leraar hoor, ik ben gewoon een vriend. En ik ben ook gewoon een reisgenoot op dit pad en samen lopen wij dit pad en ik weet het ook niet. En dus stommelen zelfs samen verder en zo leren we van elkaar. En dat is natuurlijk een heel sympathiek uitgangspunt. Maar ook daarbij is er iets wat niet helemaal, niet helemaal naar voren komt. Namelijk die verticale eros. En als het alleen maar een kwestie is van reisgenoot, de leraar moet eigenlijk niet alleen maar reisgenoot zijn, maar ook reisleider. Tegelijkertijd. Dus als reisleider weet je wel degelijk meer, of heb je meer ervaring dan de rest van het reisgezelschap. Maar ja, je bent ook reisgenoot, want je reist ook mee. En op de een of andere manier zouden we die twee aspecten moeten kunnen combineren. En de grote vraag, en die is ook de vraag die ik in het boek heb gesteld, en misschien dat we daar ook naar de pauze ook kunnen hebben, en misschien dat Douwe er ook nog iets over zegt zometeen, is hoe kun je die twee combineren? Hoe kun je als leraar tegelijkertijd toch een vorm van autoriteit zijn? Want er is wel degelijk een reden waarom juist die ene persoon de leraar is en niet iedereen de leraar is. Maar tegelijkertijd die intimiteit en vriendschap laten stromen, zonder welke het hart gewoon niet open gaat. Ik kijk even naar boven op het videofragment van Tom Lathouwers nog binnen bereik ligt.
Hij zit daar, ziet alles in. Ja, verlangen, ja. Van geboren, ik dat is wat je zei, hè. Ik ben zo bang dat zijn geboren, ik denk van de keizer ook een zangmeester van buiten die was, dat in het boeddhisme met een scheef oog gekeken wordt naar verlangen. Wat de bodhisattva vergaat van verlangen. Verlangen dat alles goed komt. Ja, dat is niet verkracht. En ik vond het opmerkelijk dat ze zoeken en ook iets van zoeken. Als we praten over dat nulpunt, hè, de weg niet gezien, het is onbegaan, maar het is tegelijk. Schappen uit het niets. Ik weet dat het niet begrepen te zijn. En ik moet het zeggen dat het boeddhist die gebruikt. En dat het dan terugkomt, waar ze zoeken gebruikt. En dat het terugkomt in de discussie, binnen het boeddhisme, of dat niet iets is wat verwaarloosd is. En dan denk ik altijd aan Kierkegaard die dat zegt. Hè? Ik heb respect, zegt u, voor de rillen van de residentie. Ik heb mijn liefste verloren, mijn idolse. Oké, ik aanvaard het met een stuk van de. Dat is groot. Maar misschien is het nog groter en moediger diep in je hart niets op te geven. En soms denk ik, de gelofte van de bodhisattva, dat is een stamelend uitdrukking van ik geef niets op. Ja, niets op. Ik kan niet aanvaarden dat het leven zinloos is en miljoenen keer Auschwitz opbouwen. Ja. En daar hebben we bijvoorbeeld een communist, een atheist gevonden, Constantinus, die dat meer dan wie ook van mij verwoordt. Hij heeft al zijn familie in Auschwitz verloren. Op een verschrikkelijke manier. Iedereen die hier was. Hij zegt, ik ben atheïst. Ik weet, mensen op je lijst, het verleden, daar kan ik niet meer mee. Nee, ik moet alles, ik ga nu dood, ik ga sterven en ik moet het allemaal aanvaarden. Maar kan ik dat? Nee.
Nou, het gaat nog langer door, het is een mooi fragment. Maar, dit verlangen, dit verlangen is eros. Hè. Als ik op mijn tijd met NOKM terugkijk, dan ben ik hem in ieder geval dankbaar dat hij dat verlangen in mij heeft opgewakkerd, aangewakkerd. Hè. Wat er verder mee gebeurd is, dat is een ander verhaal, hè, en hoe het zich heeft uitgespeeld. Maar dat verlangen wordt opgeroepen, wordt aangewakkerd, dat is iets heel kostbaars en iets heel bijzonders. En dat kan vaak juist gebeuren door die verticale eros, juist iemand die je bewondert of waar je door geïnspireerd wordt. En in hetzelfde interview met Inzichten, we hadden dus die eerste een beetje botsing gekregen en toen daarna ging het gesprek weer heel goed en er kwam er nog een moment waarop de interviewer mij vroeg van, ja, vind jij nou ook nou niet dat je kunt iemand herkennen aan, als iemand verlicht is, heeft hij geen verlangen meer. Nou, dan stond ik weer totaal verbijsterd te kijken, want volgens mij is dat juist absoluut niet het geval. Wat verlichting ook is, als er geen verlangen in zit, dan hoef ik het niet. Ik vind dat verlangen juist, hè, en dat gaat het niet zozeer om een verlangen naar jezelf, maar juist dat grote verlangen, dat onmogelijke verlangen, dat verlangen dat iedereen bevrijd wordt. Dat vind ik juist een van de meest kostbare zaken. En volgens mij speelt dat ook juist een hele belangrijke rol. Goed, ik wilde het daar nu even bij laten wat betreft mijn inleiding. En ik wilde nu het woord geven aan Douwe Tiemersma.
Ja, ik heb een eigen verhaal. Ik zal niet direct reageren op alles wat André heeft gezegd. U zult zelf wel merken dat het toch een heel ander soort verhaal is. Met andere punten die dan duidelijk tot uiting komen. Maar na de pauze kunnen we daar misschien wat verder over praten. Ik zal dus iets vertellen over mijn relatie met een guru en over de dingen die ik zo heb opgepikt tijdens mijn werk als leraar. Een aantal thema's die komen dan wel naar voren toe. Daarvan is de eerste het weten van de waarheid. Zo in de loop van de jaren 70 was ik al wel bezig met yoga, meditatie, met Advaita Vedanta. Ook ik ben wel eens bij Wolter Keers geweest, dus Jan Klein en dergelijke. Maar de Wolter Keers kwam met het boek I'm Dead. Toen was dat ineens zo'n opening, dat ik daarin zozeer herkende, dit is de waarheid, dat voor mij de rest allemaal wegviel. Dus daarover wil ik nog even iets verder vertellen. Dat je direct eigenlijk wel kunt zeggen dat er een direct diep weten is waar het eigenlijk om draait. En dat dat het allerbelangrijkste is voor iedereen die geïnspireerd wordt door welke eros dan ook op een spirituele weg. Dat je bij jezelf te raden gaat, oh, dit is belangrijk. Dat wil nog niet zeggen dat het dan meteen helemaal duidelijk is, oh, deze leraar is het. Maar zelfs wanneer je daar dan bij blijft, je zult wel trouw moeten zijn aan datgene wat je ten diepste ervaart als waarheid. Wat is dat dan voor soort waarheid? Nogmaals, wanneer je op een eerlijke manier terugkeert naar jezelf. Heel helder, zo helder mogelijk bij jezelf te raden gaat. Zo eerlijk mogelijk bent voor jezelf. Dan is er een bepaald gevoelsmatig inzicht, gevoelsmatig intuïtief inzicht. Oh, daar is het niet 100%, daar is het veel duidelijker. En dan kan het zijn, zoals dat bij mij het geval was, dat ineens zo'n tekst van IMZ zo inslaat als een bom. Zeg je, dit is het. En dan zijn er ook de consequenties. Van oké, het is prachtig dat die leraar leeft, dus daar moet ik naartoe. En dat is ook gebeurd. Nogmaals, er is een weten waar het nou eigenlijk om draait. En iedereen heeft in principe dat weten. Dus dat is iets anders dan wanneer je eventjes meegaat met een charisma van iemand. Dat je meegaat met een bepaalde eros van iemand. Natuurlijk, je kunt door allerlei mensen worden geïnspireerd en dat is natuurlijk ook best zinnig. Maar wanneer je steeds weer opnieuw bij jezelf te raden gaat, waar gaat het nou eigenlijk om? Dan blijkt het iets te zijn wat geen invulling duldt. Elke invulling is een beperking van dat oorspronkelijke zuivere weten. Elke invulling, zodra er iets gezegd wordt door een leraar, die waarin een duidelijk iets zit van, nou ja, dit is het dan. Hè? En ik weet het en ik vertel jullie nou de waarheid. Wanneer er maar iets zit aan invulling, wanneer er maar iets zit van een persoonlijke inkleuring, dan merk je al, nee, dat element is het niet. Als je zelf maar steeds terugkeert naar dat oorspronkelijke weten. de leraar, wanneer het goed is, die doet daar dan ook een beroep op. Op dat oorspronkelijke weten. Dat vind ik ook het allerbelangrijkste. Iedereen die heeft in principe dat oorspronkelijke weten. De leraar zal ook daarop moeten wijzen. Ga nou eens een keer terug. Wanneer ik dit vertel, wanneer ik dat vertel. Er zijn talloze verhalen verteld. Maar ga nou eens een keer bij jezelf te raden, waar gaat het nou werkelijk om? Zelfs zulke dingen als het goede leven. Is het dat? Nou, ga maar kijken wat het dan inhoudt. Het verlangen namelijk, wat natuurlijk een rol speelt, ook bij de Eros, dat is namelijk oneindig. Dat is werkelijk oneindig. Wanneer je terugkeert naar jezelf, zul je merken, ik kan steeds weer opnieuw het verlangen richten op iets, ook op een leraar, maar zodra daar enige beperking in zit, dan blijkt dat verlangen niet gestild te zijn. Dan gaat het verlangen verder. Wanneer je dat van jezelf door hebt, en daar moet de leraar ook op wijzen, dan gaat het dus door naar, nou ja, wat ik dan noem, openheid. Het gaat werkelijk om die openheid waar iedereen in principe weet van heeft. De leraar doet er een beroep op dat weten. Hij doet een beroep dus op dat altijd al weten. En ja, je zou dat de zuivere vorm van geweten kunnen noemen. Dus dit is ook het punt waarop de leerling, de leraar kan beoordelen. Dat is dan een stuk sceptisch. Maar wel op dit punt, in hoeverre is er zuiverheid? In hoeverre wordt er invulling gegeven of juist niet? Het gaat ons steeds weer opnieuw dat zo helder mogelijk intuïtief ervaren, oh, zo, dit niet, want dit is een bepaalde invulling, nu komt het terug. En er kan wel gezegd worden, oh ja, dat gaat toch weer om je eigen ego. Nee, voor zover ik terugga naar mezelf, voorafgaande aan dat ego, is daar die zuiverheid die zegt, wat dan zo terugkeert naar mijzelf, dat is niet zuiver, dus stop ermee. Het is het punt, wanneer je blijft bij dat weten, dan is het ook goed. Dan zal de ontwikkeling ook op een goede manier verder gaan. Juist omdat die oriëntatie goed is. Dan is er geen pseudo-oriëntatie, dan is er geen enthousiasme die een zekere blindheid in zich heeft. Nee, dan is direct oorspronkelijk weten een bepaald besef dat nog niet helemaal 100% is. Maar wanneer je daarbij blijft, dan wordt het wel 100%. Goed, op deze wijze dus, dan kwam ik bij Nisargadatta Maharaj in Bombay terecht. Misschien nu even de DVD, dan kunnen we even een paar korte stukjes zien. Iets over Nisargadatta Maharaj.
Your own self is your ultimate teacher. The outer teacher is merely a milestone. It is only your inner teacher that will walk with you to the goal. For he is the goal.
Met de relatie tussen de verschijningsvorm en die oorspronkelijke waarheid die je toch zelf herkent. Want hoe gaat dat verder? Nu, toen ik daar ook in dat kamertje zat met wat mensen. Het was natuurlijk helemaal geen ideale situatie wat iedereen zich zo voorstelt van een guru. Vooral met een groot charisma, uittorenend boven de leerlingen. Maar het was daar een hele achteraf buurt en een achteraf kamertje, smerig enzovoorts. En daar zat zo iemand dan wat te praten en het werd dan nog eens een keer vertaald. Een heleboel mensen die kwamen er langs, ook Nederlanders in reisgezelschappen enzovoorts, stuurden ze allemaal weg. En zeiden, nee, kijk eens, die mensen die zijn niet serieus genoeg geïnteresseerd. Mensen die er kwamen, ja, ik kom om u te zien, je hebt me gezien, wegwezen. Ook die Bhagavan, Rajneesh mensen van toen ter tijd, ook in El Sanyasin, in een kleed enzovoorts. Ja, hé, hey, wie is jullie guru? Oh, Rajneesh. Waarom kom je dan hier? Zo doe je erop. Allemaal van dat soort dingen, hè? Dus vrij keihard. Dus een heleboel mensen die kwamen daar en die zagen daar zo'n oud mannetje daar, vaak met het gebit uit en maar rokend en zo. En die zeiden, nou nee, goed, dat kan niet goed zijn. Achteraf met cassettebandjes en hier ook hoor je het misschien nog wel gedeeltelijk, maar het was daar een oorverdovend lawaai. Daar met die straten die daar bij elkaar kwamen, getoeter en een lawaai, verschrikkelijk. Smerig. En in de rookdampen van sigaretten enzovoorts enzovoorts. In het Marathi gesproken, je verstond het niet. Dus dan moest het vertaald worden. Allemaal van dat soort elementen die dan toch op een gegeven ogenblik doorbroken worden. Omdat dan toch een doorbraak komt tot datgene wat dan zuiver is. Die openheid, die breekt dan ineens door. Zeg, ja, dat is het. Dat is het. En dan zie je dus dat de omstandigheden en de vormen waarin de leraar zich dan presenteert, totaal niet belangrijk zijn. Hij was toen al, was hij flink ziek. Hij had keelkanker. Nou, keelkanker is een van de pijnlijkste vormen van kanker, maar hij nam helemaal geen medicijnen. Maar hoe dan ook, ook zo'n omstandigheid van ziekte, het was bij hem niet belangrijk. En in het algemeen zie je dus, wanneer het gaat om de leraar, de vorm is op zich niet belangrijk. Je kunt iets natuurlijk er wel over zeggen wat wel belangrijk is. Het enige is dat je daar de openheid moet zullen kunnen ervaren. Dat ineens daar iets oplicht wat te maken heeft met die oorspronkelijke zuiverheid. Dat er geen egocentriciteit is, laten we maar even maar niet over egoïsme gaan praten. Wanneer je merkt dat er maar iets van egoïsme in zit, egocentriciteit in zit, van kijk eens, ik ben toch belangrijk en ik heb het te vertellen, nou, dan zie je ook weer, dan wordt het afgedekt. Dan is het niet zuiver. Dus je hebt als leerling heb je niet zoveel mogelijkheden om een leraar te beoordelen, want het uiterlijk doet er in principe niet toe. Het enige is, vanuit je eigen openheid herken je iets van die openheid bij iemand anders, waar dan ook een invloed van uitgaat, waardoor je zegt, oh, die is mijn leraar. In die zin dus. En, natuurlijk, de leraar is natuurlijk een vrij dubbelzinnige figuur. En dan heb ik het steeds weer over de Sadguru, de leraar, die ja, waarbij werkelijk zulke wonderen gebeuren dat mensen totaal openbreken. Dat het egocentriciteit totaal verdwijnt. Wanneer dat het geval is, dan zie je dus aan de ene kant natuurlijk dat een leraar een menselijke vorm heeft. Dat je ook op een gewone manier, menselijke manier, met die leraar kunt praten. Maar er is ook iets anders en dat is dat die leraar zichzelf niet ziet als persoon, of niet in ieder geval alleen als persoon. Dat in die openheid er alleen maar openheid is. Dat de leraar in principe dan ook niks doet. Want in die openheid, er is geen persoon om dingen te willen. Er is geen ik wil. Er is alleen maar openheid. En in die openheid is er wel een, ja, een universeel een sfeer van non-dualiteit. Dus in die zin is er een eenheid met anderen die veel sterker is dan wat voor relatie mensen ook met elkaar kunnen hebben. Die basis die is er, die openheid die is er. Dat betekent ook dus dat er een totale openheid is en acceptatie van de ander. Nou ja, dat noemen we ook liefde. Liefdevolle opname. Natuurlijk, die openheid die staat voor iedereen ter beschikking. En dat is dan inderdaad de werking die verder doorgaat. Nee, want die beide kanten, die zullen er gewoon moeten zijn bij een leraar. Wanneer die verticale openheid er niet is, dan blijft het inderdaad een vriend, gewoon iemand die je ontmoet waar je mee kunt praten. Wanneer er alleen maar openheid zou zijn, dan zou er helemaal geen functie zijn in een leraar-leerling relatie. Dus die combinatie met openheid, die maakt elke vorm ontzettend betrekkelijk. Dus dat geldt ook voor al die verdere middelen die een leraar gebruikt, ook de woorden enzovoorts. Woorden die zijn natuurlijk ook maar verschrikkelijk betrekkelijk. De leraar is dus ook een middel. En een middel op zo'n spirituele weg zal ook zo doorzichtig mogelijk moeten zijn en zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Dus je kunt het ook zo formuleren. Een leraar is een des te betere leraar naarmate hij of zij meer doorzichtig is. En naarmate de neiging om aan te blijven minder groot is. Dus dat het wel natuurlijk in een bepaalde tijd een bepaalde functie kan hebben, dat is duidelijk. Maar hoe sneller dat weer voorbij is, des te beter. Je kunt het ook verder even zo formuleren dat een leraar alleen functionele betekenis heeft. Dat alleen bij diegene waarbij je iets wezenlijk leert, een leraar is. Een leraar is niet iemand met een bordje op de deur, ik ben verlicht en ik ben leraar. Nee, het is veel meer functioneel wanneer er wat gebeurt. Wat openbreekt. Dat er meer openheid ontstaat. Wanneer je dat merkt, bij wie dan ook, ja, die is je leraar, dat is duidelijk. Dus het gaat om je open te stellen, maar wel om je open te stellen voor dat oorspronkelijke wat je zelf al ervaart aan openheid. Het gaat niet om je over te geven aan een leraar, nee, blijf bij dat centrum van openheid zelf. Ik weet niet, is dat het tweede fragmentje al klaar?
Answer his words. I realized my true being. I left behind my human nature to look after itself until its destiny is exhausted. Occasionally, an overreaction, emotional or mental, happens in the mind. But it is at once noticed and discarded. After all, as long as one is burdened with a personality, one is exposed to its idiosyncrasies and habits.
The fact that
een laatste punt, dat is die overgave. Zo is dat ook met mij verder gegaan vanuit dat oorspronkelijke weten. Er is een herkenning. Oh, daar. Daar is dat licht en laat ik daar maar bij zijn, want het is de beste plek op aarde. Natuurlijk, relatie, verschijningsvorm en datgene wat erachter gaat, ik heb het erover gehad. Op een gegeven ogenblik, dan breekt dat door. De vorm wordt doorzichtig. Je bent gericht op de openheid die je in de leraar ervaart. Je laat je niet meer afleiden door de vormen. Want zodra je gaat kijken naar die vormen, dan zeg je, nou, is het dat nou? Nee, het is juist wat door de vormen heen zichtbaar wordt. Het is het licht wat door die vormen heen duidelijk wordt. Je hebt iets ervaren van het oorspronkelijke licht, van het oorspronkelijke openheid in jezelf. Je herkent dat bij die leraar steeds duidelijker. wanneer je dat steeds duidelijker herkent, herken je het ook steeds meer bij jezelf. Op een gegeven ogenblik krijg je dus dat die beide sferen van openheid steeds dichter bij elkaar komen. Op een gegeven ogenblik dat ze gaan samenvallen. Dat samenvallen is dus het loslaten van de laatste ik-centrering die er bij jezelf is. De laatste knoop van het ego. En goed, ja, zo heb ik het ook ervaren. Je krijgt natuurlijk in eerste instantie natuurlijk al te maken, heb je te maken met die vormen van de leraar. Niet alleen de uiterlijke vormen, maar ook meer, laten we zeggen, op het niveau van de halfdromen. Van de subtiele vormen. Van de kosmische vormen. Maar het gaat door. Het gaat door en het wordt steeds duidelijker hoe het eigenlijk zit. Het gaat namelijk om die totale openheid. In die zin kom je steeds dichter dan bij die leraar. Natuurlijk, je blijft trouw aan je eigen openheid. Aan je eigen oorspronkelijke inzicht. Dat is het enige wat je hebt. Maar je herkent het wel steeds beter. Het wordt ook getriggerd door de leraar. Het wordt ook aangestoken door de leraar. Als een soort magnetisme. Of het overspringen van de vonk. Hoe dan ook. Het wordt steeds duidelijker. En dan zie je langzamerhand. Oh ja. Dat laatste, dat is niet niks, wanneer werkelijk dat laatste stukje van het ego verdwijnt. Het is een gevoel van echt doodgaan. Maar ook dan speelt natuurlijk de leraar een grote rol. Omdat dat in een relatie gegaan is met een leraar als openheid, krijg je dus dat laatste stukje ook doorgang kan vinden, omdat er een groot vertrouwen is. In dat vertrouwen, oké. Okay, laat dan maar ook dat laatste los. Dus dat is ook het gevoel wat ik destijds ook best gehad heb. Ik kan het ook dan maar loslaten. Want ik word toch opgevangen in die grote openheid die zo duidelijk was bij de leraar. Ik word opgevangen door die leraar als openheid. In die zin kan dan ook het laatste gebeuren. Ja, het is dus die openheid die werkelijk zorgt dat het verder doorgaat. Die openheid die geeft ruimte, zodat allerlei zaken die nog niet de ruimte hebben genomen, niet opgelost zijn, wel opgelost kunnen worden in die ruimte. Die openheid is ook liefde, want het is ook een gevoel van openheid van gevoel, van gevoelsmatigheid. En dat heeft dus, dat is noodzakelijk omdat dat vertrouwen nodig is. Dus dat is er ook. En tenslotte nog een keer, vanuit die leraar de bevestiging. Ook dat is een heel belangrijk punt. Omdat het dan nog eens een keer bevestigd wordt wat je zelf ervaart. En dan is het ook een ja, zo zit het. Dit is het. En er is geen twijfel meer. Dan is het duidelijk, zo zit het, deze openheid. Ja, een aantal punten die zo wat verder kunnen uitwerken. Maar dat doen we waarschijnlijk in de discussie na de pauze. Ik wou het hier maar bij laten, dan gaan we straks verder. Thank you.